Dat is een beetje van Harderwijk tot Lemmer. Werden ze verbruikt. En het wonderlijke is dat ze zelfs met dit soort punters ook reddingen verrichten op de Oude Zuiderzee. Dan gingen ze in vliegende storm achter de banken langs met een man of drie op de boord. En dan haalden ze de mensen van gestrande schepen af. En dan was iedereen verbijsterd dat je met zo'n scheepje zoveel kon. Dus ja, het is eigenlijk een toverscheepje, vind ik altijd.
Wat een belevenis. Een roei- en zeiltochtje in een eikenhouten punter op de IJssel bij Kampen. Hans Houkema, een onverschrokken gepensioneerde schoolmeester, 80 plus, houdt met dit toverscheepje, zoals hij dat zelf noemt, het oerzeilen op de rivier in ere. Dit is echt varend erfgoed en schipper Hans die zorgt zelf voor de omlijsting.
De IJssel glijdt altijd verder langs Kampen. Ja, die rivier hier stroomt eeuwig door. Ze zorgt voor voorspoed en soms ook voor ramp en trek.
Een rivier zonder schepen is bijna als een bos zonder bomen. Schepen geven charme aan de stroom en dat niet alleen. Ze laten ook zien dat rivieren hele oude wegen zijn om spullen te vervoeren. In deze aflevering van Rivierverhalen over de IJssel neem ik je mee in de wereld van beroepsvaart op de rivier, vroeger en nu. En je krijgt uitleg wat de betekenis is van de IJssel voor de binnenvaart.
Ik kijk naar de rivier, hoe ze zacht van me afdrijft. Onderweg met de wind, op reis naar de horizon. Weg van de stad, waar de rust werd te zoeken is. En ik kijk naar mezelf en ik wou.
En dan soms dan kwam er zo'n boot van boven. En dan hoor je heel in de verte kapoek, 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 kapoek. Zo'n eentje in de kromhout. Ach man, prachtig.
Het geluid van de rivier is met name, als je een verandering van vroeger en nu, is dat de oude schepen hadden vaak één of twee cilinder. En dat was meer een zwaar pok-pok geluid. En de huidige, nieuwe schepen maken meer een brommend geluid. De motoren met meer cilinders, een ander vermogen. Dat is een heel groot verschil. Je kunt nu nog horen of er een oud schip langs gaat of die nieuwe grote boot.
Aan die verandering van zeg maar kapoek, kapoek, kapoek naar een meer een brommend geluid waar Marinus Dijk het over heeft, ging nog een tijdperk aan vooraf. Die van zeil- en roeischepen op de IJssel. En Hans Houkema die heeft zo'n varend IJsselmonument waar hij bijna dagelijks een tochtje mee maakt op de rivier in Kampen. En Hans nodigt me uit om een keertje mee te gaan.
Deze roeispanen die hebben overlap. Kijk, ze gaan over elkaar heen. Dan heb je een veel effectievere manier van roeien. En de duimhoekjes, kijk.
Twee eikenhouten roeispanen gaan het water in, hier in de jachthaven van Kampen. Hans, wanneer was het nou voor het laatst dat vissers op deze manier de haven van Kampen verlieten in zo'n scheepje als dit?
Oeh, dan praat je toch op zo'n anderhalve generatie terug, denk ik. Ja.
En die hadden dan ook dit soort punters waarmee ze dus de IJsseldelta opgingen om vis te vangen?
Ja, meestal net een slag kleiner dan deze. Want met dit formaat dan had je eigenlijk een extra maat nodig en dan moest je de besomming delen. En voer je alleen, dan had je ook de volledige winst, zeg maar.
En dat ging dan op dezelfde wijze als dit, namelijk een houten scheepje, eikenhout. Frans eikenhout vertelde je me, omdat het het meest buigzame eikenhout is. Het is een heel wendbaar klein scheepje met roeispanen. Jij zit nu te roeien.
Hij is 7,20 meter lang en 2 meter breed. Hij heeft 16 vierkante meter zeil en dat is te reven tot 5,5.
En daarmee is het een heel wendbaar scheepje.
Ja, gelukkig wel, want het is gewoon, je kunt de kleinste slootjes kun je ermee bevaren.
En voeren ze dan, die schippers die op dit soort scheepjes voeren, voeren die vooral zeg maar richting Zuiderzee of voeren die ook wel meer de rivier op?
Nou, beide. Bij de Zuiderzee, daar kon je mooi bot vangen. Ja. En dat leverde relatief wat meer op. Maar met allerlei kleine slootjes en greppeltjes wisten ze ook de paling te verschalken. Het was een hele gevarieerde visserij met punters. De wind is een beetje noordelijk, dus we kunnen met een lange slag en een korte slag de IJssel afzeilen. Je hebt dan het voordeel dat je dus de stroom ook nog mee hebt. En op de terugweg kun je dan weer eventueel de kribbetjes benutten. En dat is een hele leuke tak van sport, dat je dus eigenlijk tegen de stroom invaart, maar door een dusdanige koers langs de kant te kiezen, dat je eigenlijk de stroom mee hebt. Maar ik heb nu lekker de ruimte om even mast en zeil te zetten. Dus ik ruim de roeispanen even op en we gaan even zeil zetten.
Zeil zetten. Midden op de IJssel, met op de achtergrond het prachtige stadsfront van Kampen. Hanzestad Kampen. En daar dobberen wij met de punter. Ik ga bij het roer zitten. Maar Hans, als we ons nou eens verplaatsen in de tijd dat dit soort scheepjes gebruikelijk waren. Dus dat er niet van die grote luxe jachten waren en niet van die enorme vrachtschepen. Hoe zag die IJsselmonding er toen uit dan?
Rustiger en ja, veel mooier natuurlijk. Hè? Ik ga even nog de zeilen iets aan doen, want anders dan zitten we te prutselen. Dan krijg ik commentaar van mensen uit de torenflat van Hans, wat je daar aan het rommelen was.
Die houden jou in de gaten.
Oh ja. Zo zijn we aan het laveren. Dus het is een korte slag dwars op de rivier en daarna een lange slag stroomafwaarts.
Alle 7 handelingen volbracht. Ik kan ze zo niet navertellen, maar je deed het met een grote vaardigheid.
Ja, 's winters dan is dat heerlijk, want dan word je, als je vaak overslag gaat, heerlijk warm.
We proberen een beetje een beeld te schetsen van hoe die IJssel erbij lag, zeg maar, in de tijd dat punters de gangbare vaartuigen waren hier. En je zei, nou, in elk geval een stuk rustiger dan nu. Ik heb altijd de indruk dat er, zeg maar, misschien wel meer schepen waren dan nu. Omdat er gewoon, de schepen waren kleiner, dus er waren meer schepen nodig om al die handelingen te verrichten.
Alleen het vaargedrag was anders. Hè? Je hebt nu gigantisch grote schepen. Dus dan moet je erg uitkijken dat je dus niet te dicht bij de kant bent, niet vlak bij een krib. En dan is er mee te leven, maar het is wat veel eisender eigenlijk.
Dat puntenvaren is echt een vak, dat is echt een ander vak dan varen op een hedendaagse zeilschip. Ja. Hoe heb jij dat eigen gemaakt? Want je kunt niet op een YouTube filmpje kijken hoe ze dat deden vroeger.
Nee, afkijken hoe anderen het deden. En gewoon nadenken en boekjes lezen over gewone zeilerij. En van de boeren en punters en schippers en vissers heb ik nog net een aantal leuke dingen meegekregen.
Je bedoelt, jij hebt die generatie nog net meegemaakt die op dit soort scheepjes voer.
En dat ervaar ik als grote luxe. Dat je dus hebt kunnen vragen van, als u 's morgens opstond, wat deed u dan? En dat je op die manier dus het... want dat waren patronen die helemaal ingesleten waren, hè, in de visserij.
En noem eens iets waarvan je toen ontdekte van, hé, dat is interessant, dat ik dat inzicht heb opgedaan.
Nou, bijvoorbeeld, ik zeil nu met grootstel en fok. Dat is, als je naar achteren toe gaat, dat het allemaal net even iets strakker is. Dus een fok is wat voller, het grootstel is wat strakker. En zou je bij wijze van spreken nog een zeil hebben, dan gaat het ook nog zo door. Ja, en wat ze 's morgens deden, het eerste wat ze deden was natuurlijk naar de lucht kijken. Het eerste bij mij is buienradar raadplegen. Maar naar de lucht kijken is nog minstens zo interessant.
Ja, en dan? Ik bedoel, want wij hadden een afspraak voor vanavond. Hè? Nou, jij appte me vanochtend noordenwind. Het kan frisjes worden. Dus je hebt meteen een taxatie over, over diezelfde avond, wat het weer doet en of dat geschikt is.
Ja. Ja, een noordenwind, een noordoostenwind, staat laat op en gaat laat naar bed. Westenwind staat vroeg op en gaat vroeg naar bed. Dat zijn een paar vuistregels die bijna altijd kloppen. En vandaar dat normaal is nu al bijna windstil, maar dan met die noordelijke wind, ja, zijn we nog lekker sportief aan het zeilen. Ik ga weer even overstag.
Ja. Ja, want we naderen de oever, dus dan moet je wat.
Ja, staat zo slordig, hè?
Ja. We maken van de eikenhouten punten de overstap naar een hedendaags stoer binnenvaartschip. En daarvoor stap ik in Deventer aan boord bij Ruud Sibranda om een poosje mee te varen op de IJssel op een stoer binnenvaartschip waarmee een lading veevoer, vergelijkbaar met een stuk of 100 vrachtwagenladingen, in Zwolle moet worden afgeleverd.
Ja, het is een beetje ons duizendrivier. We komen van Zwolle, dus het is gewoon lekker om hier te varen, vlakbij huis. Het is een mooie rivier. Ja, je moet, het is een, geen saaie rivier, je moet goed opletten. En, daarom vaar ik hier graag.
En waarom moet je goed opletten?
Het is allemaal wat smaller. Er zitten veel bochten in. Sommige bochten daar kan je elkaar niet tegenkomen. Dus als er een tegenligger is, dan moet de opvaart moet dan wachten tot je voorbij bent. Dus goed afspraken maken met elkaar. En zoals niet zei.
Is die rivier nou anders dan de Waal of de Rijn, waar jij ook op vaartje vaart, of alle grote rivieren in Nederland? Waarin onderscheidt die IJssel zich?
De Waal en de Rijn die zijn veel breder. Dus er is ook wel wat meer scheepvaart, maar je hebt er veel meer de ruimte. Dus veel meer rechtere stukken, niet zoveel scherpere bochten. Dus dat is toch heel anders varen. Ja, vooral het bovenste stuk, dan zit er... is het vrij smal, ook de dijken, de uiterwaarden zijn veel smaller. En hoe verder je richting Zwolle komt, hoe breder het wordt.
Komt de tegenligger aan, een bekende, of hoe werkt dat in de binnenscheepvaart? Als je een tegenligger ziet, heb je vrij snel door van, oh ja, die is het, of dat is de lading? Of...
Ja, ik weet wel, meestal wel als je het schip ziet, welke dat is. Of ja, de naam schiet je misschien niet gelijk te binnen, maar... Het is een oud schip, dat is een sleepschip. Die heeft zelf geen motor, maar er zit een duwbootje zit daarachter. En zo wordt die voortbewogen. En ja, die vaart ook heel veel met veevoeders naar het, onder andere naar het Twentekanaal, Deventer. Dus ja, daar zal die nu ook heen gaan, een van die twee bestemmingen. Met veevoeders, dat doet hij eigenlijk altijd.
En hebben jullie dan altijd even contact zo over de Marivan?
Nee, nu is het niet nodig. Het is hier ietsjes breder. En geen hele scherpe bocht. Dus we kunnen elkaar hier gewoon normaal passeren. Dus dan is het niet nodig om afspraken te maken.
Het is niet sowieso dat je altijd even elkaar gedag zegt. Dat idee heb ik altijd.
Nee. Je steekt wel meestal een hand op. Dus sowieso hier op de IJssel wel. Dus op de Rijn en de Waal, is dat eigenlijk wel een beetje, wordt dat steeds minder. Als je een bekende ziet of je weet van die vaart voor dezelfde bevrachter of daar steek je dan wel een hand op. Maar heel vaak naar onbekenden dan krijg je geen reactie terug. Ja, laat me komen.
Een hele korte boodschap.
Ja, dat is genoeg. we weten wat we aan elkaar vragen.
En dan zegt hij even lopen, dat betekent dat ik wil erbij langs.
Ja, ik laat hem even lopen, dan zet hij de motor even wat harder. Ja, dan laat je hem even lopen. Vroeger was het echt veel gezelliger. Dan weet ik nog uit de tijd dat ik gewoon bij mijn ouders aan boord was. Dan lagen we op de schippersbeurs. En dan lag je soms al een week of nog langer lag je te wachten tot je aan de reis was. En heel vaak lag je er met familie of kennissen. Kennissen, dat werd eigenlijk gewoon familie. En daar zat je s'avonds mee op de koffie of de borrel. Overdag ging de mannen naar de schippersbeurs. Nee, en de vrouwen die zaten dan ook weer samen koffie te drinken. De kinderen speelden samen. Ja, dat was heel anders dan nu. Nu weet je vaak al, voordat je leeg bent, weet je alweer wat je volgende reis is. En ben je leeg, ga je gelijk weer varen. Heel soms lig je nog wel eens met een bekende samen. Maar dat komt bijna niet meer voor. En ja, lichtjes de weekend stil. Zoals wij zelf ook. We hebben een huis aan de wal. Ja, dan ga je het weekend naar huis. Dus er liggen ook veel schepen. Er zitten nog misschien een matroos of een stuurman. Die zit dan aan boord. Maar ja, de meeste gezinnen die gaan toch naar huis. Dus ja, dan is de gezelligheid gaat er wel een beetje af.
Ruud Sibranda vaart tegenwoordig op verschillende binnenschepen, op verschillende rivieren. Maar op de IJssel, daar voelt hij zich nog altijd het meeste thuis. En dat geldt ook voor Ger Veugen, binnenvaartschipper in Rusten en erelid van de beroepsvereniging Schuttevaar. Hij weet alles van scheepvaartbeleid de afgelopen jaren. En van hem wil ik weten wat nou dat belang is van die IJssel voor de binnenvaart. Ger, wat komt hier aan? De Anne. Nee, Arne.
Ik denk de Arne, ja. Dat is een lege tanker. Ik denk dat hij een Zwolle gelost heeft bij de tankopslag daar voor de brug. En ja, ik denk dat hij gasolie of benzine gelost heeft, want dat is het meeste wat in Zwolle gelost wordt. En ja, hij gaat nu weer terug naar vermoedelijk Amsterdam. Het kan ook Rotterdam zijn, want als je van Zwolle naar Rotterdam gaat, kom je ook hier langs. En dat is dan de kortste weg, zeg maar. Ja.
En hij heeft een flink tempo, want hij gaat stroom af. Hij komt van Zwolle en hij gaat nu naar Kampen, de IJssel af. In de bocht bij Zalk, dat is een hele beruchte bocht, hè, in de binnenvaart.
Ja, dat is een hele scherpe bocht. Er liggen hier beneden nog een heel stel tonnetjes. En dat is een ook voor die schepen, deze grote, die kunnen elkaar hier ook niet passeren in de bocht. Dus die moeten even uitkijken als er eentje opkomt. Die moet dan stoppen, want die afvarige die heeft de stroom van achteren, dus die kan moeilijker stoppen. En die gaat dan door en die opvaart moet dan even wachten tot die afvaart gepasseerd is. Ja.
Want hij neemt hier de buitenbocht, want die binnenbocht die is waarschijnlijk ondiep.
Ja, nou kijk, die groene tonnetjes, dat is de binnenbocht. En dan daar staat natuurlijk het minste water. Ja, want die stroom die wil altijd door die buitenbocht. En daar liggen ook de kribben en de strekdam. En die zet het water dan weer een beetje uit. En daardoor blijft die buitenbocht altijd diep. En die binnenbocht die wil altijd verzanden, want daar loopt minder stroom. Dus daar heb je meer bezinksel dan in de buitenbocht.
Je hebt je leven lang gevaren, Ger. Je bent binnenvaartschipper, dat zit in je bloed. Je bent geboren op een binnenvaartschip. Hoe lang heb je gevaren?
Nou, ik ben nu 75 en we wonen nu 10 jaar in Zwolle. En die periode daarvoor hebben we eigenlijk altijd gevaren. Ja, ik ben dan 3,5 jaar op school geweest, op het internaat. En dan zit je periode aan de wal. En voor de rest heb ik eigenlijk altijd op het water geleefd en gewerkt. Ja.
Als er dan zo'n binnenvaartschip langskomt zoals nu, dan kijk je altijd...
Ja, natuurlijk. Je kijkt altijd naar het water. Je kijkt altijd sowieso altijd naar schepen. Deze is dus wat minder lang dan die net afkwam. Net is een schip van 110 meter langs. Dat is een beetje het maximum wat hij vaart. En deze is 86. Nou, dit is een vrij jeugdige tanker. Die is een jaar of 20 oud, denk ik. En, begin van de eeuw of eind vorige eeuw gebouwd. Dat zijn allemaal dubbelwandige schepen. Dus als die een aanvaring krijgen, verliezen ze in principe nooit geen olie. Tenminste, dan moet het al verschrikkelijk vreselijk zijn. Maar normaal kunnen die een aanvaring verdragen zonder dat er olieverlies optreedt.
Ger, hoe belangrijk is die IJssel voor de binnenvaart? Kun je dat eens vertellen?
Ja, hij is natuurlijk voor de binnenvaart heel erg belangrijk. Want we zitten natuurlijk met een heel aantal plaatsen aan de IJssel. Hij is van vroeger uit natuurlijk al, kennen we de Hanse steden. Het begint natuurlijk in Kampen, Zwolle, Hattem, Deventer, Zutphen, tot Doesburg aan toe. Het zijn allemaal Hanse steden. Dus die schepen voerden vroeger al, die oude koggers, die voerden vroeger al de IJssel op. Je snapt niet hoe ze ze boven hebben gekregen tegen de stroom in, maar ze deden het wel. Hè, want er was er natuurlijk nog geen mechanisch vermogen. Dus die hebben ze hoofdzakelijk getrokken. Toen liepen er hier langs de IJssel overal jaagpaden, waar ze met paarden dus die schepen naar boven trokken. Dus toen was de IJssel al, dan praten we over 1300, toen was de IJssel al heel belangrijk voor de scheepvaart en natuurlijk voor de ontwikkeling. Je ziet al die steden die ik net opnoem, zijn allemaal oude steden uit die tijd, die in die tijd een hoogtijdagen beleefd hebben, waardoor die mooie bouwwerken allemaal ontstaan zijn waar we nu nog dagelijks van genieten. Ja, en vandaag aan de dag is er natuurlijk, hebben we een Twentekanaal gekregen voor de oorlog. En met de zoutindustrie in Hengelo, Enschede, Almelo, zijn allemaal industriesteden. En die moeten allemaal bevoorraad worden met allerlei goederen. En dat gaat voor 80-90% over water. Deventer heeft ook een graanoverslag. Zutphen heeft niet zoveel overslag meer zelf, maar dat gaat dus veel het Twentekanaal in. En die bovenloop van de IJssel, daar wordt nog zand en grind gebaggerd. Dus dat is ook weer, gaat allemaal over water. Dus dat is ook heel belangrijk voor de binnenvaart. Kamp is natuurlijk ook nog steeds een grote overslaghaven. Dus ja, nee, het is voor Zwolle natuurlijk niet te vergeten. We kunnen de silo's zien. En daar wordt dagelijks worden er 1000 tonnen overgeslagen. Dus ja, het is voor de binnenvaart, ik zeg niet de belangrijkste. Want de Waal is natuurlijk de hoofdader in Nederland. Omdat dat het vervoer naar Duitsland daar langs gaat. Dus dat is in principe bijna allemaal doorvoer. En hier is het allemaal bestemmingsverkeer, zeg maar.
Heb je die IJssel in de loop van de tijd zien veranderen voor jou als schipper?
Ja, kijk, toen ik jong was, toen voeren wij bijvoorbeeld van de Boven-IJssel. Die was nog heel erg bochtig. He, korte bochten en die grote schepen konden daar niet door. En toen was het grootste schip wat hij voer was zeg maar een Dortmunder. Dat is een schip van 67 meter lang en 8 meter breed. En nu varen de schepen van 110 meter bij 11 meter 40. Dus die zijn bijna twee keer zo groot. En die hebben natuurlijk een veel grotere vaargebied nodig, vaarroute. Want een schip heeft drift in de bocht. Hè. Dat wil zeggen dat hij dwars uitgaat. En dan zo'n groot schip kan dan de bocht niet krijgen. Dus toen hebben ze die IJssel, die bovenloop, hebben ze aangepast. Hebben ze een stuk afgesneden, stukken doorgestoken. Dus in feite doe je hem half kanaliseren. Alleen je legt geen stuwen, maar je maak wel van stukken bocht maak je een stuk kanaal, zeg maar. En dus trek je recht. Ja, daardoor is die Boven-IJssel toch een procent of 20, 30 is die korter geworden. En dat wil zeggen dat die stroom, dat water ook sneller naar beneden stroomt. En dat is natuurlijk een probleem, met name bij laagwater. Want dan loopt dat water in feite te snel weg. Dat hebben we in de Waal, dat hebben we op de IJssel. De Nederrijn is gekanaliseerd, dus die kunnen we vasthouden. Maar bij hoogwater heeft het natuurlijk weer een voordeel dat je het water sneller af kunt voeren. Dan weer zo snel mogelijk van dat water af, omdat de straten van Zutphen dan onder water staan. Weet je wel? Dus ik bedoel, het zijn natuurlijk altijd, je moet altijd bij de rivier aan twee dingen denken. Dat is hoogwater en laagwater. En na 1995, de hoogwatersituatie met de evacuatie van de Betuwe, hebben we natuurlijk de kwestie gekregen dat iedereen op ambtelijk gebied en politiek gebied alleen maar dacht aan hoogwater. Want dat was verschrikkelijk. Maar toen hebben ze zoveel hoogwatermaatregelen genomen dat we nu bij laagwater te weinig water overhouden. Dus ja, dat is altijd die klok, die klepel, die slingert altijd van de ene kant naar de andere. En dat is hier ook gebeurd. We hebben daar als binnenvaart natuurlijk voor gewaarschuwd. Maar ja, dan ben je toch roepen in de woestijn, hè? Ja.
Nou, maar het wordt nu wel erkend dat de laagwaterproblematiek, niet alleen voor binnenvaart, maar ook voor natuur, misschien wel urgenter is dan het feit dat we ook risico hebben op hoogwater.
Ja, dat is natuurlijk. In 2018 hebben we een hele laag rivier gehad. Dat hadden we nog nooit meegemaakt, zo extreem laag. Toen is de duwvaart kon niet meer varen. De duwboten lagen te diep. Dus er moest het vervoer met duwcombinaties van motorschepen, hoofdzakelijk particulieren en kleine rederijtjes, moesten de erts en de kolen vervoerd worden naar Duitsland. Dat heeft Duitsland in een half jaar tijd 2,4 miljard gekost. Bij de benzinepompen was geen benzine meer te krijgen en geen diesel. Omdat de schepen er niet meer konden komen. Weet je? Dus dat zijn natuurlijk toch serieuze zaken waar je naar moet kijken. Ik heb in het overleg ook gezegd, dit mogen wij onze buren nooit meer aandoen. Wij hebben daarvoor een deel schuld aan, omdat wij die Waal terecht gemaakt hebben en te breed. Dus dat water loopt te snel weg. En het droogste punt van de Rijn zat toen in Nijmegen. Terwijl het droogste punt in feite altijd in de Bovenrijn zat. En nu zat het droogste punt in Nijmegen. En door die hele situatie van dat rechttrekken is die Waal ook sneller gaan stromen. We hebben een kilometer meer stroomsnelheid. Dat wil zeggen dat je ook veel meer bodemverlaging krijgt. Omdat dat zand stroomt ook sneller weg. Nou, dat is echt een gigantisch probleem waar we eigenlijk nog geen oplossing voor bedacht hebben. Ja, ik heb er wel, maar de overheid wil er niet aan. Dus ja, dat zijn natuurlijk.
Wat vind jij?
We moeten die rivier weer laten meanderen. We moeten die bochten er weer terug inbrengen. En dan vertraag je de snelheid van de stroom. En dan, als je die stroomsnelheid verlaagt, dan is die ontzanding ook minder. Hè? Dus, maar goed. Het zijn altijd compromissituaties. Ze hebben destijds dit project in de eind 90 jaren uitgevoerd van die verbreding en het rechttrekken van de rivier om de 6 baks duwvaart mogelijk te maken. Nou, we hadden al heel lang 4 baks duwvaart, al sinds de 80 jaren. Toen zei de Duitse industrie, ja, we willen graag 6 bakken. 4 bakken is 10.000 ton vervoer. 10.000 ton vervoer. Dus daar is al heel wat, hè. 10.000 ton, moet je even in gedacht. 10.000 ton. En een 6 bak is 15.000 ton. Dat wilden ze graag. Dan is het dus nog weer 50% meer. Maar we hebben altijd gezegd, het rendement van deze zaak is zo laag. Maar ja, die Duitse industrie heeft natuurlijk best wel een aardige grote impact in Nederland. Dus ze hebben dat toch gedaan. Met als gevolg dat we nu dus een probleem hebben. En hunzelf ook, want ze hebben zichzelf in de voet geschoten. Want die staalindustrie kon met het lage water zijn producten zelf niet meer vervoeren. En eigenlijk helemaal niet meer voor de kant krijgen. Doordat ze die Waal verkloot hadden. Anders hadden ze gewoon met de duwvaart kunnen blijven varen. Dus ja, het zit altijd. Je neemt wel eens een beslissing waarvan je later denkt, was het nou wel slim? Ja.
Van de oever van de IJssel in Zalk gaan we weer even terug naar onze punter in de IJsselmonding bij Kampen. Daar, terwijl de zon langzaam ondergaat, begint Hans Houkema spontaan een toepasselijk lied te zingen dat hij samen met zijn vrouw schreef voor het shantykoor De Koggezangers.
De IJssel glijdt altijd verder langs Kampen. Ja, die rivier hier stroomt eeuwig door. Ze zorgt voor voorspoed en soms ook voor rampen. En trekt door het landschap haar zilveren spoor. Een vrachtschip schuift langs de stad, onderweg naar het IJsselmeer. En op de bruggen rijdt verkeer. Er stuift een speedboot heen en weer. De IJssel glijdt altijd verder langs Kampen. Ja, die rivier hier stroomt eeuwig door. En dan zijn er nog 2 coupletten, maar tegen die tijd ben ik aan de overkant.
Ja, want we naderen nu de oever van die rivier die eeuwig doorstroomt. Ja, ja. Prachtig. Maar leuk dat je dat dan samen met je vrouw doet, Hans.
Ja, dat is echt bof hoor. Zo'n Veluws meisje en ze zeilt geweldig.
Vroeger werd dit schipje gebruikt om vis te vangen. Daar werd ook de befaamde steur gevangen, waar Kampen nog steeds trots op is, hè, als kampersteur.
Ja. Je had de familie Pap, dat waren de steurenvissers in Wilsum. En er is nog een foto van dat een van de laatste steuren gevangen is. En dat was een kanjer.
En dat ging ook op een schuitje als dit?
Ja hoor. Ja, en die steuren die werden dan geparkeerd. Hè? Dus er ging een lijn door de bek heen en door de kiemen weer naar buiten. En dan bleef die vers.
En dan werd hij zo aan een touwtje achter het schip meegetrokken, zeg maar.
Ja, of bij een paal werd hij dan daaraan vastgemaakt. En als ze dan als ze hem nodig hadden, dan werd hij weer tevoorschijn gehaald. We hadden hem gelukkig tijdig in de peiling.
Ja, want er passeert ons een vrachtschip, niet een hele grote, Helena. Maar Helena heeft de sokken er goed in.
Ja, maar als je goed kijkt, dan zie je dat vrachtschip relatief heel weinig golfslag maakt. En dat is met die strijkijzers, noemen we ze dan, de comfortcontainers, de motorbootjes voor het plezier. Ja, die trekken vaak een gigantische golf. Zie maar deze nauwelijks.
Maar die lijkt ook niet zo beladen, hè, deze.
Nee, en dan heb je ook een mooiere waterlijn.
Oud-schoolmeester Houkema die houdt de herinnering levend aan de bedrijvigheid op de rivier vroeger. Maar ik ben ook benieuwd hoe Ger Veuger de toekomst ziet van de beroepsvaart op de IJssel. En dat vooral in het licht van dat veranderende klimaat. Want dat heeft veel invloed op de rivierstanden. En daar is hij vrij stellig over.
Dat water wat valt, zeggen we, moet je opvangen, moet je dit, moet je dat, berging. Jongens, als er water valt, dat moet naar de zee. Dat is nou één keer zo. Dat zijn wetmatigheden. En je kunt wel wat doen. En je kunt de rivier door hem te laten meanderen, kun je hem natuurlijk langer het water vasthouden. Maar dat kun je met IJssel niet doen. Die kun je niet meer zo laten meanderen als vroeger. Want ja, dan moet je eerst weer kleine schepen gaan bouwen.
Ja, en dat wil de binnenvaart niet.
Nee, nou, dat is... de binnenvaart zou dat wel willen, maar het moet economisch wel betaald worden natuurlijk. Kijk, want tegenwoordig is een schip van 2000 ton is bijna al niet meer in nieuwbouw te exploiteren, omdat die nieuwbouwkosten te hoog zijn. Dus je gaat al gauw naar een schip van 3 of 4000 ton toe, dan zijn die exploitatiekosten zijn gewoon lager. Als die verlader en de gemeenschap het wil betalen, willen wij best met kleinere schepen varen. Dat is geen enkel probleem.
Hey, er gaan ook wel stemmen op om te zeggen van ja, dat laagwaterprobleem, dat is heel moeilijk te tackelen. Dat betekent dat die IJssel, die krijgt steeds minder water. De Waal krijgt meer water, die trekt ook meer water door die slijtage van de bodem. Moeten we dan toch niet in de zomer gewoon zeggen, de Waal is de hoofdrivier en de IJssel dan maar even in de zomer geen binnenvaart?
Ja, dat is niet te doen. Nee, dat is echt niet te doen. Je krijgt een gigantisch probleem op de weg. Want als je die miljoenen tonnen die nu hier langs gaan over de weg wilt vervoeren, nou, dan moet je er nog wel een paar snelwegen bij leggen om dat te kunnen verhappen. De binnenvaart is 5 tot 6 keer zuiniger in de CO2 dan het wegvervoer. De wegvervoer roept dat hun heel zuinig zijn en wij smerig, maar dat is onzin. Je zou ten aanzien van fijnstof zou je er nog iets van kunnen zeggen. Maar ten aanzien van de CO2, en daar gaat het uiteindelijk om. Daar hebben we de akkoorden van Parijs voor gesloten. En daar hebben we de klimaatellende aan te danken. Die CO2 moet naar beneden. En dat kun je alleen maar doen in Nederland als je die binnenvaart wat meer inzet. En in ieder geval zorgt dat de rivieren en de kanalen goed bevaarbaar blijven. Ze moeten die Waal nog goed in orde brengen zoals het was. Dan heb je geen enkel probleem. Dan komt er weer meer water via de IJssel. Dan heb je ook het IJsselmeer. Ons waterbekken moet in de zomer ook op peil blijven. Als je die IJssel zou gaan stuwen, waardoor er meer water over de Waal gaat, dan krijg je problemen op het IJsselmeer. Dan zakt het waterpeil op het IJsselmeer 4 centimeter per dag. Dat verdampt gewoon door de zon. De waterinname voor Noord-Holland, die was in 2018 zover verzeild. Er komt zout water, komt vanaf het Waddenzee komt binnen. Omdat je geen toevoer hebt van de IJssel, kun je niet naar buiten spuien, komt het water naar binnen. En dan krijg je zoveel zoutwater dat ze daar problemen krijgen met de watertoevoer. Want dat zout kunnen ze er niet. Je kunt van zoutwater wel zoet maken, maar dan moet je een hele andere installatie gaan bouwen. Dat zijn allemaal bijkomende problemen. Dus je hebt dan overal krijg je een gigantisch probleem als je die IJssel minder water af laat voeren. De IJssel moet in feite meer water afvoeren bij laag water. Dat was vroeger ook zo.
En wat mij opvalt als je kijkt naar de schepen die langskomen op de IJssel, dat zijn best wel bescheiden schepen als je dat vergelijkt met de Waal.
Ja, kijk, dit is 110 meter 40, 110 meter lang, 11 meter 40 breed. Dat vinden wij al vrij grote schepen. Maar als je op de Waal gaat kijken, ja, dan varen schepen van 6000 ton. Van schepen van 8000 ton, weet je wel. Dat zijn eilanden van 145 meter lang en die zijn 20 tot 24 meter breed. En ja, die hebben een waterverplaatsing, dat wil je hier op de IJssel echt niet zien. Want die trekken die hele rivier, wat wij dan plat zeggen, die trekken die rivier achter je kont dicht. Hè. De kont, dat is de achterkant van het schip. Hè. En als je dan hard vaart, dan krijg je zoveel zuiging achter het schip, dat je in feite die rivier achter je dicht trekt. Hè. Dat moet je niet willen. 110 is echt de max, hè, voor de IJssel. Ik vind het zelf, heb ik altijd gezegd, het is te groot. Hè. Had het gehouden bij 90, tot bij 9,5 meter, of eventueel 10 meter. Maar iedere 1000 ton die je erbij pakt, is 1000 ton meer water verplaatsen. En daar moet je echt mee oppassen. Als je de rivier in stand wil houden, hè, en je wil hem ook nog een klein beetje laten meanderen, dat je nog een beetje water vasthoudt, dan heb je die natuurlijke beperkingen van die afmetingen. Daar zit je gewoon tegenaan. De Waal is eigenlijk ook te groot gemaakt voor die grote schepen. En daar hebben we dat probleem wat ik net aanhaalde, die ontzanding en de hogere stroomsnelheid en de meer water via de Waal, te weinig via de IJssel. Komt allemaal omdat de mens ingegrepen heeft, omdat het allemaal groter, groter, grootst moet. En er zijn grenzen. We hebben geen Mississippi hier. We hebben een Waal en een IJssel.
Het was me weer een woest genoegen, deze aflevering van IJsselverhalen over de scheepvaart op de rivier. Als je meer wilt weten, ga naar de website rivierverhalen.nl En als je ideeën hebt, is een mailtje welkom op podcast@wimeikelboom.nl. Met stromende groeten.
Aan de oever van de IJssel. Een schip met hout hoog opgetast schoof door het land voorbij de bocht. De stilte die ik aan het water zocht lag hemelsbreed en daarin ingepast muziek van vogels. Rode bonte koeien rusten achter mij. Tegen het houten hek een fiets. En op de strekdam links van mij een visser. Aanwezig en ook niet. Spetters bromfiets brachten bij het hek twee mannen. De koeien gingen staan. De vogels zwegen. De vissen haalden op. De mannen zakten in het gras. Luid was hun gesprek. Ze hielden de helmen op.
Nooit meer zou verdwalen in de wind.